Jawel, nieuwe Vivo Valentine. Robert en ik zitten klaar. Yeah,
yes.
Gaan we weer.
Het licht in donkere dagen.
Ja, dat kwam laatst iemand naar me toe, zomaar op straat. En die zei van, nou, ik kijk de Vivo Valentine podcast. Ik had er zoiets van, je meent het. Dat is ook toevallig.
Ja, ik zag een comment op YouTube van iemand die zei, ja, ik luister altijd naar Boris en Robert als ik de supermarkt in moet en geen mondkapje draag.
Oh, vet.
Voel ik me toch gesterkt.
Ja, ja, daarom.
Advies voor de andere luisteraar.
Nou, dat vind ik tof. Als mensen denken dat ze alleen staan, dat is niet zo. Hier, we zitten in je oor nu, terwijl je door de supermarkt loopt, zonder mondkapje. En we glimlachen je toe. Zonder mondkapjes.
100%, ja.
Nou, dat is wel een ding. Ik vind dat, de eenzaamheid waar mensen mee te kampen hebben in deze tijden, vind ik... Ja, ik vind het best wel schokkend eigenlijk. Weet je, we hebben altijd al veel reacties gehad van mensen die zeiden van, nou, ik heb niemand in mijn omgeving die zo tegen vrijheid aankijkt zoals jullie dat doen. En ja, ze vinden dat ze er alleen voor staan. En ik snap dat ook, weet je. Het is ook fucking eenzaam om aan de ene kant soort van je wereldbeeld omver geschopt te zien worden. Want alles waarvan je dacht dat het logisch en veilig en vertrouwd en oké was, dat blijkt toch eventjes allemaal 180 graden anders te zitten. En dan kijk je om je heen voor houvast. En dan is iedereen in je omgeving is nog niet wakker. En die heeft zoiets, waar heb jij het over? Weet je? Ben je al zo'n wappie geworden? Ben je helemaal gek geworden? Weet je? De overheid is er voor je eigen bestwil. Ze doen dit. Die QR-code is er voor je eigen veiligheid. En ja, weet je, als je daar dan op een gegeven moment, als je daar niet meer in gelooft, ja, je moet eventjes door een soort tunnel en dan is het best wel eenzaam en je denkt dat je de enige bent.
Ik vind het ook wel weer een soort van chille gedachte. Soms denk ik aan mezelf, ja, wat nou als ik het fout heb, zeg maar. Soms heel even het advocaat van de duivel.
Ja.
Ja, dan is het misschien wel, heel mooi. Misschien dan hoef ik me niet zorgen te maken, want dan is het gewoon een pandemie die beteugeld moet worden en gewoon goede vaccinaties krijgen om dat te doen. En van, ja, hoe dan ook komt het goed, dacht ik dan of zo. Ik weet niet.
Ja, maar kijk, als we het fout hebben en we zitten ernaast, dan zijn we gewoon wappies.
Ja.
Fuck it.
Ja, precies.
Hoeveel
ja.
wappies heb je niet gehad in de geschiedenis? Ja. Heel veel. Er is niks mis mee.
Nee. Dus ik denk dat het, en ik vind het wel verbazingwekkend. Ik vertel net nog over, als ik voornamelijk corona dingen post op social media, dat op LinkedIn een hele andere reactie teweeg brengt dan op Twitter, Facebook en Instagram. Omdat ik denk, ja, ik zit nu 8 jaar bij de LP en bezig met een politieke missie voor meer vrijheid, meer persoonlijke verantwoordelijkheid en vooral minder centralisatie. Dat is wel een beetje de boodschap die we elke keer moeten gaan brengen. Alles moet decentraal. Het geld, de macht, alles wat je maar kan bedenken.
Ja.
En ik denk dat ik heb het nooit echt op LinkedIn gedaan, waardoor er op die andere social media een fijne bubbel is ontstaan van mensen die hetzelfde denken.
Ja.
Maar LinkedIn, ik werk natuurlijk voor de overheid, ook al 8 jaar.
Mm-hmm.
En ik heb daar een ander soort mensen om me heen verzameld. En ik ben nu de afgelopen half jaar de inhoud van de podcast ook daar dunnetjes aan het overdoen. En daar gaan mensen heel hard stijgeren.
Ja, dat
ik vind het verbaasd. Als ik af en toe even uit mijn bubbel wil stappen en kijk van hoe toch nog, denk ook een groot deel van de mensen denken. En wat dus ook veel mensen die naar de podcast luisteren om zich heen hebben. Denk van, oh ja, het zijn ook nog gewoon echt mensen die naar geloven dat de overheid dit allemaal heel goed regelt. En wij gek zijn. En vooral dat vaccin moeten nemen. En alle dwang en dystopie die over ons uit wordt gestort, vooral moet toenemen, willen we deze crisis te lijf gaan. Dus altijd wel interessant. Een soort van sociologisch onderzoek van mij. Van, oh, dit zijn ook nog mensen. Even met stokje prikken.
Nou, we hadden het er ook over dat er weet je, er zijn mensen die zijn overduidelijk zitten heel erg in het, weet ik van, het wappiekamp, om het maar even zo over één kam te scheren. En er zijn mensen die zijn gedoodverfde overheidsfans. Daar kun je niks meer aan veranderen. Maar er is gewoon een gigantische middengroep. En het enige wat die mensen nodig hebben is dat er iets moet zijn wat voor hun te ver gaat. Mm-hmm. Dat zoiets hebben van, nou, weet je, oké, dat de kroegen dicht zijn en dat we daar allemaal, weet ik veel, dat we geen boodschappen meer mogen doen, whatever, weet je. Ik bedoel, dat is nog voor onze veiligheid. Maar, en dan vul maar in, een of andere maatregel, dit is echt, gaat veel te ver. En op dat ogenblik zetten ze hun geest open voor wat is eigenlijk vrijheid. En boom, ze zijn direct. Ze staan ook te demonstreren als het ware. En dat zie je in Italië, zie je dat nu gebeuren. Mensen die hun baan verliezen omdat ze bijvoorbeeld niet een of andere behandeling willen ondergaan. Nou, dat, dat lijkt me logisch dat dat voor heel veel mensen te ver is. Ondanks dat ze misschien zelf wel openstaan voor het idee dat het een goed idee is om een prik te nemen. En dat vind ik ook zo. Weet je, mensen denken dat we anti zijn of zo. Ik vind dat iedereen moet vrij zijn om dat zelf te bepalen. Iemand vroeg me laatst van wat is je definitie van vrijheid? En ik moest daar even over nadenken en ik realiseerde dat ik hem al een keertje gehoord had. Maar de beste definitie die ik ben tegengekomen is dat vrijheid de mogelijkheid is en de middelen hebben om nee te zeggen. En het grappige is dat niemand kan je dat geven. Weet je, de overheid kan jou niet de mogelijkheid geven om nee te zeggen. Ze kunnen het wettelijk verankeren dat je nee mag zeggen. Maar het is per definitie niet iets wat iemand je kan geven. Want dan zeg je zelf niet echt nee. Je moet nee kunnen zeggen.
Hmm.
En als je in een situatie verkeert waarin iemand jou onder druk zet om ja te zeggen. En je hebt op een of andere manier de middelen om nee te zeggen. Dan is dat vrijheid. Dan vertegenwoordigt dat vrijheid op dat ogenblik. En ik denk van ja, we moeten met z'n allen streven naar het heilig verklaren van de mogelijkheid om nee te zeggen. En misschien is het in je eentje moeilijk, maar 3, 4, 5 miljoen Nederlanders die met elkaar staan en zeggen van wij willen nee kunnen zeggen als het te ver gaat.
Hmm.
Dat is denk ik heel krachtig.
Volgens mij heb je niet eens zoveel mensen nodig. Ik vond het heel veel zeggen dat de rellen in Rotterdam vooral, dat heel erg uit de hand liep, omdat ze allemaal ME uit heel het land moesten optrommelen, zeg maar, om dat te lijf te gaan. En toen hadden ze wel 400 ME'ers opgetrommeld. Dat is de max aan druk die ze kunnen uitoefenen, zeg maar. Dus als we met
400 relschoppers die ontregelen in feite al. Maar ik denk ook dat Rotterdam was helemaal niet voorbereid op dit soort rellen.
Nee.
Ook omdat het natuurlijk, het is geen porum als ze daar een soort van weerloze oude mensen in elkaar staan te rammen. Wat ze gedaan hebben op de Dam en op het Malieveld. Dat ze misschien daar nu ook wel een beetje klaar mee zijn. En dan gewoon dit onderschat hebben. En ja, oké. Okay,
en dan mag je schieten meteen.
Ja, of het zelf uit hebben gelokt. Wat natuurlijk ook de hele tijd gebeurt.
Ook nog gezien een filmpje van een guy die voorbij een soort van steenophoopplek liepen waar geen bouwwerkzaamheden waren, maar wel allemaal netjes, zeg maar. Pellet stenen lagen.
Waar kennen we dat van? Ja.
Ja.
Bizar.
Ja, nee, maar het is onderschat. Maar ik denk ook dat als je praat over de mogelijkheid om nee te zeggen, ik denk dat mensen onderschatten dat ze die mogelijkheid überhaupt nog hebben.
Ja.
En we hebben eerder gehad dat Rutte ook heeft gezegd van ja, op het moment dat het klaar is, maar dat je nee zegt, dan is het meteen klaar tegen al deze maatregelen. Maar
ja,
toch, omdat het beeld, het narratief wordt gecreëerd, en hebben we het lang niet over gehad misschien, over de psychologische aspecten van wat er nu gaande is. Zeg maar.
Ja.
Het heel strak in een smalle baan houden van het narratief.
Mm-hmm.
De psychologie die wereldleiders of wie dan ook die hiermee bezig zijn, gebruiken om ja, het beeld te creëren dat iedereen ja zegt.
Ja.
Dat maakt dat mensen dat denken dat ze geen nee meer kunnen zeggen. Maar ik denk dat je veel vaker en veel meer nee kan zeggen dan je denkt.
Ja, nee, ik denk dat je dat op heel veel verschillende manieren ook kunt doen. Weet je, ik bedoel, je kunt bijvoorbeeld nee zeggen door weg te lopen. Weet je, met je voeten stemmen. Je kunt ook nee zeggen door, ja, weet ik het, niet je geld uit te geven aan iets waar je het niet eens mee bent. Dat zie je altijd in de boycotts, weet je. En dat weet ik van de jaren 80, dat je niet meer naar de macro ging, omdat ze in Zuid-Afrika apartheidsregime, weet ik wel, dat soort dingen. Dus je kunt op heel veel verschillende manieren nee zeggen. Maar het sterkste is als je met z'n allen nee zegt.
Mm-hmm.
Dat is echt heel sterk.
Mm-hmm.
Misschien moet het ook wel de slogan van de LP zijn. Een soort van
zeg nee.
Ja, of de mogelijkheid om nee te zeggen.
Ja.
Weet je, dat. Zo van de LP geeft je de mogelijkheid om nee te zeggen. Ik mis dat in de politiek. Politiek zijn altijd mensen die voor jou ja willen zeggen.
Ja.
Weet je, terwijl ik zeg, ja, kies mij, want dan zeg ik voor jou ja. Tegen iets waar je helemaal geen ja tegen wil zeggen. Weet je, en dat, ja. Nee, je moet zelf nee kunnen zeggen.
Ik vind het wel wat je zei net over die apartheid in Zuid-Afrika. Moest ik meteen denken aan mijn oma in Amerika. Ik weet niet of ik het daar ooit over gehad heb, maar die is 80, geloof ik. Dus opgegroeid in gesegregeerd zuidelijk Amerika.
Rosa Parks, ja.
Woont nu in Houston, Texas, maar ook haar hele leven wel in die buurt. Gewoon Dallas of Houston, Texas.
Mm-hmm.
En die moest dus nog achter in de achteringang van de winkel. Je mocht niet als zwarte zeg maar voor de winkel inlopen. Hij heeft altijd hele verhalen over ook hoe ze slap jobs moest doen. Dus zeg maar, dus dat zijn dan de smerige schoonmaak taken. En die zei, maar die was er zo op tegen. Die zei, ik deed het gewoon niet. Ik ging gewoon voor de winkel in.
Ja.
Zei gewoon nee tegen jouw apartheidsbeleid. Ik ga gewoon voor de winkel in. En
heel vet.
Ze liet dat ook gewoon staan. Het is ook wel grappig, want ze is ook heel erg... Ze zegt het niet zo uitgesproken, maar ze vindt dat die hele diversiteitsbeweging maar onzin. Zeg,
ja.
We hebben die mensen het over. Dat gaat helemaal, dat wat je nastreeft, dat is...
Heb je vandaag gezien de Women's March?
Nee.
Die hadden die hebben bekendgemaakt via een tweet. Het is een of andere, weet ik veel, soort van regenbooggekleurde, hele inclusieve organisatie. En die hebben een donatieronde gedaan. En het gemiddelde bedrag, had ze op Twitter gezet, wat ze hebben opgehaald was $14.92.
Mm-hmm.
En daar hebben ze excuses voor aangeboden, want 14,92 was Columbus die naar Amerika ging.
Maar deze mensen gaven gewoon een eigen graf. Dat vind ik gewoon...
Omdat het gewoon, je wordt helemaal belachelijk gemaakt.
Ja, het is gewoon onzin. Maar, ja. En dat is... En dat narratief wat ze hebben gecreëerd en heel angstvallig proberen in stand te houden, dat is gewoon aan het afbrokkelen. Ik vind het ja,
dat vind ik interessant, hè? Dat afbrokkelen van die instituten, daar hebben we het echt best wel vaak over gehad. En het is iets, ik zie het dus heel erg gebeuren. En ik ben heel erg benieuwd of ik het zie gebeuren omdat ik wil dat het gebeurt, of omdat ik het erop ga letten. Of gebeurt het ook voor mensen die daar niet mee bezig zijn? Weet je, ik snap dat mensen bijvoorbeeld verlies van vertrouwen in wat mainstream media doet. Dat is één ding. Maar als jij gewoon nog naar Op1 en al die bullshit kijkt en de krant leest en weet ik wat. Dat je dan heel erg het gevoel hebt van, nee, maar er is toch niks mis mee. Want hoe kan dit niet waar zijn wat hier gebeurt? En dan zie je dat niet, weet je. Maar dan kom je op een gegeven moment in aanraking met een onderwerp waar je toevallig net wel. En een hele mooie die ik echt fantastisch vond van de Telegraaf, die afgelopen week naar de uitspraak in de zaak van Kyle Rittenhouse. Die was een Amerikaanse jongen van 15 die in Kenosha, waar zijn vader een bedrijf heeft en hij wou de winkel beschermen. En hij liep dus met een AR-15 met zo'n assault rifle rond op die bij een van de Black Lives Matter demonstratie. En
toen bij die rellen toen.
Bij die rellen, ja. Nou, daar heeft hij drie mensen neergeknald, waarvan er twee overleden zijn. Die mensen die heeft neergeknald waren blanke mannen die mee de Telegraaf wist te melden dat hij drie zwarte overhoop had geknald. En ik heb echt zoiets van, het is ook grappig hoe de... Het is niet grappig, maar het is zo logisch dat dit het soort framing is wat de hele tijd plaatsvindt.
Mm-hmm.
Een soort van, oh, er wordt geschoten door een blanke jongen op een demonstratie. Nou, dan zijn de slachtoffers vanzelfsprekend zwart. Dat moet wel, toch?
Ja.
En dat is een... als je dan dat soort dingen tegenkomt, op een gegeven moment denk je van, oké, dat klopt echt niet. En dan ga je nadenken en dan ga je zoeken en op een gegeven moment is dat zaadje geplant van misschien klopt er wel meer niet wat hier gezegd wordt. En ik heb zoiets van, ja, als dat eenmaal gebeurt, als je een beetje onderzoekend van geest bent, dan ga je dit dus constant tegenkomen overal.
Maar daarom gaan die mensen ook, wat je zegt, in één keer van, in één keer slaan ze om.
Ja.
Omdat ik denk dat je voelt toch ergens al dat het bullshit is. Het klopt niet, het voelt niet oké, het is niet authentiek. Mensen zijn niet congruent in hun handelen en uitlatingen. En dat als mens pik je dat gewoon op. En de ene doet dat scherper en bewuster dan de andere, maar je voelt het wel. En ik denk dat dat narratief, dat het inderdaad, omdat het heel zwak is, dat je dat steeds meer gaat zien. Ook met mijn LinkedIn-post, een van de posts was foto's van alle protesten in Italië, Kroatië en Oostenrijk. Mensenmassa's die op straat gaan met telefoons en lichten en zien van, we zijn hier tegen.
Italië lekker wel 1 miljoen mensen.
Dat is echt bizar veel. Ja, dus ik had gewoon 3 foto's van elkaar gezet en gedeeld. En iemand zei ook, die ik niet kende, die zei ook van, ik heb het echt nergens gezien in het nieuws. Ik ga nu mijn amendement op, geloof ik, Noord-Hollands Dagblad opzetten of zo, weet ik veel.
Ja.
Dus mensen inderdaad die, en dat vind ik ook mooi wat we hier doen, omdat het is toch een soort van olievlek en het kruipt op plekken waar het niet gaan kan. En steeds meer mensen die komen ermee in aanraking met een ander geluid. En dan kan je niet anders dan tegen de wereld aan gaan kijken.
Ja. Ja.
En ik denk dat inderdaad, nou ja, de podcast en alle podcasts die dat doen, daar heel erg aan bijdragen. En je ziet, want je zegt net van, hoe zit het voor de mensen die wel nog naar Op1 kijken of wat dan ook. Maar ik denk dat het onderzoek van Maurice de Hond van een paar weken geleden toch aantoont dat bijna niemand meer... echt heel veel vertrouwen heeft in de media.
Ja, ja, ik hoop dat dat zo is. Maar wat ik heel fascinerend vind, is het verlies van het grip op het narratief door de overheid. Dus bijvoorbeeld die hele 2G-onzin waar ze mee komen, het is zo ontzettend irrationeel. Het idee dat van geïnfecteerd zijn geweest of genezen, gevaccineerd of getest, daarvan is getest de enige manier waarop je zeker zou kunnen weten dat op dat ogenblik de kans het kleinst is dat iemand corona heeft. En dat ga je volgens uit het systeem halen. Dat is het, sterker nog, als het zou meer sens maken om alleen maar dat in te voeren.
1G, ja.
Precies, 1G en alleen maar testen. Niet dat ik daarvoor ben, maar het zou in ieder geval rationeel meer sens maken.
Als je toch denkt in jouw verhaal, in het verhaal van de mainstream media, dan is dat inderdaad de meest logische oplossing. Maar ik denk ook dat daarom, er was een artikel ook van, even kijken, was het op? Ik weet niet meer wat het was. Maar in ieder geval, basisregels corona steeds slechter nageleefd. De angst is weg.
Ja, de angst is weg, ja. Maar dat is waarom je mondkapje op moet. Want we hebben in het begin al gehoord, sterker nog van Femke Halsema zelf, dat het mondkapje was een sociaal experiment. Zo noemden ze het ook. Mm-hmm. Het heeft niets te maken met verspreiding van corona. Mm-hmm. Het heeft te maken met verspreiding van angst. En als je bang bent, dan hou je aan de regels. Mm-hmm. Dat is waar het mondkapje voor is. Mm. Maar goed, weet je, mensen zijn niet meer bang. En dat is dus het probleem.
Nee, dus dan krijg je, ik vond het mooi, jouw documentaire van Omroep Brabant.
Geweldig.
Krijg je dat soort items was een filmpje van de cohortafdeling van welk ziekenhuis?
Het was volgens mij een ziekenhuis in
Eindhoven.
In Eindhoven. Ik weet eventjes niet welk ziekenhuis het was, maar een item van Omroep Brabant. Ik heb het gedeeld op mijn Twitter. Ik kan eventjes kijken wat het was. En daarin werd een beeld geschetst inderdaad van de COVID-afdeling die ze daar hadden. En daar de ster van het item waren drie mensen. Het waren twee Brabantse dames die echt aan elk cliché voldeden. Inclusief een BMI van denk ik tussen de 40 en 50 ergens. En een kerel die daar lag, die was flauw gevallen omdat hij een zouttekort had in zijn bloed en dus aan het infuus moest, maar ook positief getest was en dus op die afdeling terecht kwam. En hij was dus had niet het vaccin genomen en die twee dames wel. En dat was natuurlijk wel schrikken voor die dames, dat ze opeens corona bleken te hebben. Mm-hmm. En dat het was een man bij het hondachtig item. Het was te bizar voor woorden.
Ja.
En wat ik helemaal bizar vond, ik denk iedereen haalt er andere dingen uit. Hè? Want het is heel logisch, want die kerel die had zoiets van, nou ja, die zei ook tegen de man die het item maakte, de interviewer, zei die ook van, jullie als media dragen bij aan de beeldvorming dat ongevaccineerden hier in het ziekenhuis liggen. Maar ik ben wel ongevaccineerd, maar ik lig hier niet voor corona. Want ik heb gewoon een verkouden ben ik, maar ik lig hier voor een zouttekort. En die dames die zeiden allemaal van, ja, wij zijn gevaccineerd en ja, we zijn wel verrast en verbaasd dat we ziek zijn geworden. En vervolgens hoor je ook nog een van die dames zeggen van, ik lig al 4,5 week hier in het ziekenhuis. En dat ik denk van, ja, ze zit in een stoel. Je hoort wel dat ze kortademig is.
Mm-hmm.
En ze zal ongetwijfeld de behandeling nodig hebben gehad. Maar fucking hell, van alle dingen die er mis zijn met haar in die situatie.
Mm-hmm.
Corona is alleen maar het zetje, weet je. Zij heeft waarschijnlijk de afgelopen 30 jaar geen sportschool van de binnenkant gezien, mm-hmm. weet je. Gezond eten, mwah, ik weet het niet. Een idee van waar gezondheid vandaan komt, mwah, ik durf het te betwijfelen.
Ja.
En dan 4,5 week in het ziekenhuis liggen, terwijl er een soort zorgcrisis. Weet je, ik bedoel, kankerpatiënten en weet ik wat, die moeten hun operaties moeten ze afzeggen, of weet ik veel hoe erg het is. En waarom? Want de corona-afdelingen liggen vol. Hoe liggen ze vol? Zo liggen ze vol dat iemand 4,5 week een bed bezet houdt.
Mm-hmm.
Omdat hij de griep heeft.
Mm-hmm.
Nogmaals, ik vind het ook flauw. Ik wil me niet zeggen dat corona de griep is. Het is voor sommige mensen veel erger dan dat. Maar je ziet gewoon aan alles dat gezondheid is niet iets wat breed begrepen wordt in Nederland, heb ik het idee.
Mm.
En dat is het werkelijke probleem van onze zorgcrisis.
Maar ik vraag me ook af, want je zegt inderdaad van, oké, corona is geen griep. Nou, statistisch gezien komt het er in de buurt. Qua ziektebeeld is uiteraard anders. Dat is een discussie die ik in het begin van de coronacrisis ook heb gehad. Van ja, maar het is niet de griep, je krijgt veel heftige klachten.
Ja.
Ik vraag me ook af hoe heftig je die klachten ervaart na een 2 jaar of een jaar, zeg maar. Over uiteenschotting van angstporno over je. Ik denk dat mensen, ook die mensen in het filmpje namelijk, je ziet ze heel angstig zijn. Toen ik denk, er is niet zoveel mis met je. Maar je denkt, als ik je zo zie, Maar je bent gewoon helemaal in de ban van wat er zou kunnen gebeuren als je corona krijgt. En dat doet volgens mij natuurlijk... Ik bedoel, mensen hebben paniekaanval, ik denk dat ze doodgaan.
Tuurlijk.
Dus dat is voor mij ook een hele grote factor wat hier speelt. En ik ben zelf een arts, maar ik sprak laatst een vriendin en haar vader is hersenchirurg in Duitsland, in Jena, dichtbij Berlijn. Ja. En die werkt dus ook in het ziekenhuis. En die zei ook van, ja, al deze coronapatiënten moeten echt weg uit mijn ziekenhuis. Die hebben hier helemaal niks te zoeken. Er is
omdat ze niet echt ziek zijn, ja.
Nee, ze zijn ziek, maar niet zo ziek dat je in een ziekenhuis moet liggen. Ja. Ik bedoel, kortademig en benauwd. Er zijn mensen, ik bedoel, vroeger met de griep met 41 graden, koorts en kortademigheid ging je dat ook uitzieken.
Precies.
Dus inderdaad, het is...
Maar ik vind het heel interessant, want ik heb een voorgesprek gehad met iemand die hier binnenkort te gast is in onze podcast. Ook een arts. En we hadden het over long COVID. En er moet heel veel onderzoek gedaan worden. Ze weten nog niet zo heel veel ervan af. Maar hij zegt van ja, het is bijvoorbeeld opvallend dat mensen die struggelen met long COVID, dat daar ook burn-out klachten op de achtergrond spelen. Hmm. Maar wat er ook speelt is inderdaad de beklemmende angst. Als je namelijk benauwd wordt. Je weet je hebt COVID, je bent positief getest. En dat moment waarop je benauwd begint te worden. Dat is een moment waarop je echt de pleuren schrikt.
Ja.
En zeker na 2 jaar angstporno, als je dat nu nog bijvoorbeeld... Kijk, ik moet zeggen, ik denk dat ik corona heb gehad helemaal in het begin. En ook met die benauwdheid en alles. En het heeft uiteindelijk ook best nog wel lang geduurd. En zelfs toen had ik al zoiets van, fuck, ik heb shit uit China gezien. Weet je, ik word benauwd, nu gaan we... Oh jee, wat gebeurt er? Weet je?
Mm-hmm.
En uiteindelijk zijn dat ook vaak de momenten waarop het alweer beter gaat de volgende dag. Weet je, dan is het wel weer over. Maar neem niet weg dat ik me voor kan stellen, als je echt in die angsttuip vliegt, dat je een soort PTSS overhoudt. Weet je, ik bedoel... Mm-hmm. Er zijn mensen die, bijvoorbeeld agenten of militairen, weet je, die maken een hele intense situatie mee. Die situatie hoeft niet weken te duren. Dat kan één moment zijn, weet je. Dat kan één vuurgevecht zijn of een bermbom of weet ik wat. En die zijn vervolgens jaren en jaren en jaren aan het struikelen met PTSS. Misschien dat COVID dat ook wel doet bij mensen. Mm-hmm. Hoe bizar zou dat zijn? Dat we dus een soort van hele bevolkingsgroepen aan het bombarderen zijn met angst 2 jaar lang. En dan krijgen ze een keertje corona en dan krijg je dus een PTSS-situatie.
En los van het feit dat die angst, want dat is nu natuurlijk ook waar we al 2 jaar in zitten. Mensen leven dus continu in angst, worden geconfronteerd met het idee dat, dat ze op de hoek van de straat zeg maar iets kunnen opvangen waar ze heel snel dood aan gaan of heel ernstig ziek van kunnen worden. En natuurlijk in sommige gevallen gebeurt het ook, maar voor de meeste mensen... Niet. Ik deelde ook nog een sheet van welke mensen doodgaan afgelopen 34 weken van Maarten Berg, een econoom, libertaire econoom uit Leiden. En die zegt van, je ziet dat dus dat 0 tot 60 gebeurt er vrij weinig. En daarna in één keer heb je gewoon een massive, tenminste daar zit de grootste doelgroep. Maar we leven dus al 2 jaar met het idee dat iedereen aan het virus kan bezwijken, in het ziekenhuis terecht raakt en op de IC. Dat doet ook iets met je...
Alsof het een soort Russische roulette is.
Ja, want je wordt gewoon... Angst is gewoon... Want ik vind het interessant wat je zei over die burn-out. Dat ook vaak misschien een onderliggende klacht is voor long COVID. Mijn vriendin heeft long COVID en zit in een burn-out.
Okay.
Dus ik wil er meer over weten.
Uh-huh.
Maar je ziet... Ja, angst doet gewoon zoveel met je gestel, met je gezondheid. Dat het effect van deze campagne er gewoon voor zorgt dat mensen ziek worden. Niet alleen dus het PTSS oploopt, maar ook überhaupt vatbaar te zijn voor dingen als corona.
Ja.
Ik denk het wordt ook zo'n self-fulfilling prophecy, heb ik het idee. Als ik naar de media kijk, van je bent nu gewoon zelf dingen aan het bewerkstelligen door de berichtgeving die de wereld inslingert. En ik ben blij dat er een nieuwsbericht is waar staat dat de basisregels kunnen steeds slechter worden nageleefd. De angst is weg. Dat lijkt me een hele goede herstel van
zijn. Kijk, er zou gisteren een knoop worden doorgehakt. Of wat zeg ik gisteren? Begin deze week zou een knoop worden doorgehakt over die 2G-regel. Dat is niet gelukt. Er moet nog weer gestemd worden. En er moet nog door de Eerste Kamer. De wet moet aangepast worden. Wat je ziet is dat de geloofwaardigheid van het kabinet nog verder afbrokkeld van ons demissionaire kabinet. Eventjes over dat politieke proces van het uitrollen van deze maatregelen. Weet je, ik bedoel, ten eerste, hoe gaat het met de formatie van een nieuw kabinet?
Dus er worden stukken verloren in de trein.
Ja.
Dus het zal wel niet heel boeiend zijn voor de personen die ermee bezig zijn. Ze zijn nog steeds bezig met de partijen die demissionair zijn om een kabinet te vormen.
En die hebben geen belang daarbij om een kabinet te vormen, want ze zijn al het kabinet.
Ja, dus het gaat. Ja.
Het is een krankzinnige situatie echt. Maar de, ik zou zeggen, is er in zo'n geval, wie forceert uiteindelijk de formatie van een nieuw kabinet?
Nou ja, ik denk dat niemand dat forceert. Want er zijn dus ook in onze wetgeving en grondwet zijn er, dit is niet vastgelegd. Zeg maar, dit hele proces is een beetje een soort van gewoonterecht geworden. Dus we doen dit omdat we het altijd zo gedaan hebben. Maar er zijn niet, zoals in Amerika heb je echt in de grondwet van, oké, we gaan eerst stemmen.
Ja.
Vervolgens wordt een electoral college aangewezen en die moet dan de president aanwijzen. Het moet binnen een bepaalde termijn gebeuren.
Ja.
Dat kennen we hier helemaal niet.
Ja.
Ja, formeren is iets niet wat niet in de wet staat. Zeg maar.
Nee.
Het is gewoon iets wat we altijd al zo gedaan hebben. Dus er is ook niet echt een stok om mee te slaan om dit vooruit te krijgen. Dus het is eigenlijk aan Rutte, misschien uiteindelijk de koning. De koning is officieel nog steeds het staatshoofd en heeft... nou ja.
Die zou op zijn minst een interview kunnen geven.
Ja, laten we even gaan praten. Hier,
ja,
hier
jongens,
gebeurt,
dat kan toch niet? Ja.
Maar ja, ik denk dat het aan Rutte is. En ik, ja, er is ook niet echt een hoe zeg je dat? Een beweging vanuit de samenleving die zegt van jongens, we moeten nu een kabinet hebben. Want ik denk ook dat de meeste mensen denken van ja, en dan hebben we een kabinet en dan gaan we.
Dat is exact hetzelfde.
Ja.
Ja. Nou ja, dat. Maar dit gaat in ieder geval door tot de volgende verkiezingen.
Als in de volgende Tweede Kamerverkiezingen.
Ja. Die over 3 jaar al zijn.
Ja. 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 Dus ja.
We zitten al een jaar in deze situatie. Toch?
Ja. Dus over 2 jaar begint de campagne alweer inderdaad.
Ja.
Dus dan. Ja. Ik weet ook niet. Het is nu, je ziet nu dat de partijen, helemaal CDA, maar ook VVD voor het eerst in de laatste peiling van afgelopen zondag, die dus nou, 2 zetels, maar wel zetels aan het verliezen is. Maar ik denk dat, ik weet niet of het politieke proces, ik ben er steeds meer over te twijfelen, het politieke proces en het nut daarvan, zeg maar, in de ontwakening en decentralisatieslag die we moeten gaan slaan.
Mm-hmm.
En ik vraag me af of het niet, zeg maar, het agorisme, dus het iets beginnen naast datgene wat we nu kennen,
ja,
veel sterker weegt. Want ik zie ook in mijn omgeving dat ik vaker zeg dat de bubbel waar ik in zit groter wordt, dat er meer mensen inkomen en dat,
ja,
en dat steeds meer mensen ook er niet meer aan meedoen doen. Ik heb deze zaterdag een feestje,
ja,
ik had een verjaardagsfeestje en daarna wilde ik nog door naar een ander, zeg maar, illegaal feestje, maar dat is uitverkocht.
Een illegaal feestje, dat
illegaal
woord.
Feest. Tegenwoordig
illegaal
zijn feesten,
feesten. Ja, ongelooflijk.
Zijn het feesten illegaal, maar die zijn uitverkocht, want ja, iedereen wil natuurlijk, ja, feesten.
Niks leuker dan een illegaal feest.
Ja.
Dat zijn de beste feesten.
Ja, ja, zeker. Dus ik dacht, ik ga gewoon even op mijn socials en kijken of er mensen zijn die nog steeds een ruimte hebben of illegaal feest.
Ik zag je post inderdaad van, ja, wie weet er nog grote ruimte.
Ja, maar er reageren dus echt ook mensen die ik niet ken op met van ja, ik ben er helemaal klaar mee. Kom, laten we even praten over wat we hier kunnen gaan doen.
Oh, wat tof.
Dus en we hebben het er eerder gehad over, nou, je moet er niet aan meedoen. Maar ik denk ook steeds vaker van, laten we gewoon dat grijze circuit zo groot maken dat het niet meer boeit.
Maar ik denk dat je dat bij wijze van spreken, dat gaat gebeuren. Het is onvermijdelijk dat het gebeurt. En ik denk eigenlijk dat het contrast tussen de groep die het ziet, dus misschien wel de parallele samenleving of de voorloper daarvan of wat dan ook, versus de establishment. Dat contrast wordt zo onhoudbaar groot.
Mm-hmm.
En je ziet dat nu bijvoorbeeld met die 2G. Ik moet zeggen, 2G is de eerste keer dat ik het kabinet en het demissionaire kabinet iets zie doen waarvan ik denk van, dit is openlijk zo aantoonbaar onzin. Dit moet wel een ander doel dienen dan het doel wat je probeert te verkopen. Dat een narratief wat je aan het verkopen bent.
Ja, de afgelopen 2 jaar was niet sterk genoeg.
Jawel, jawel ook. Maar laat ik zo zeggen, ik begrijp ook wel dat mensen bang zijn voor corona. Ik,
ja,
snap dat wel, weet je. Maar ik heb zoiets van, als je dan bang bent voor corona, dan maakt 2G geen sens. Want iedereen ziet nu, bijvoorbeeld door zo'n item in Omroep Brabant, dat gevaccineerden gewoon keihard het ziekenhuis in verdwijnen als ze corona krijgen, als je gezondheid niet in orde is. En ja, weet je, als je die mensen wil beschermen, dan moet je die mensen beschermen. Als je die mensen niet wil beschermen, dan moet je ze vooral de kroeg insturen met een soort schijnveiligheidscertificaat, wat dan je 2G QR-code is. En veel plezier ermee. En dat is wat ze nu aan het doen zijn. En ik kan me gewoon niet voorstellen, als je heel bang bent voor corona, dat je dan niet het nieuws meekrijgt dat die vaccins maar een beperkte houdbaarheidsdatum hebben. Iets wat, als het in de Tweede Kamer gezegd wordt, wordt er gelijk geïnterrumpeerd. En dan zegt iemand van nee, maar dat is fake nieuws. Terwijl, dat was Kuzu, hebben we vorige keer besproken, die dat gewoon zei aan de hand van cijfers van de CDC, van de Amerikaanse RIVM. Mm-hmm. En dat wordt dan weggelachen van ja, nee, dat is wappie shit. Nee, dat is geen wappie shit. Het is nu duidelijk dat dat zo is. Nou, het lijkt me dat als jij in de risicogroep behoort, dan check je dat soort nieuws, dan bereikt dat je, dan lees je dat, heb je zoiets van, oh, misschien ben ik toch niet zo goed beschermd als dat ik dacht. Laat ik misschien niet naar een volle kroeg gaan om daar zo meteen carnaval te vieren. Of je hebt zoiets van, fuck het ook, ik doe het lekker toch. Maar met alle gevolgen van dien, beide is oké. Maar ik heb zoiets van, ja, je gaat zo meteen de krankzinnigheid van het beleid zien. Namelijk dat er alleen nog maar gevaccineerde en genezen mensen de kroeg in gaan. En wie van die groep gaat er heel ziek worden? Dat zijn namelijk de gevaccineerden. En dat gaat gewoon duidelijk worden. En we zien het nu al bij Omroep Brabant. Daar zie je al twee van de slachtoffers hier zitten. Die dachten dat ze beschermd waren, wat ze niet waren. Ja, dit is wat er in de ziekenhuis aan de hand is.
Ik denk dat veel mensen het toch niet lezen nog. Ik denk dat veel mensen in de risicogroep zitten. Ik denk dat we daar ons op verkijken. Helemaal omdat ik denk dat jij, net zoals ik, zeg maar iemand bent die alles wil uitzoeken tot in de puntjes. En niet alleen met economie, maar ook gewoon, weet ik veel, als je een koffiezetapparaat koopt of zo. Ik heb gemerkt dat het onderzoek wat ik doe naar hele standaard dingen voor heel veel mensen gewoon niet gebeurt. Die doen het op basis van autoriteit, social proof, andere mechanismes. Maar wat er gaat gebeuren nu, is dat die mensen die gevaccineerd zijn, want die groep, het gevaarlijke is, die groep zit in een soort van, die zit in hun eigen bubbel, een cognitieve dissonantie, waarbij zij willen geloven dat het waar is, want je hebt net iets in je lichaam gespoten, waarvan we niet weten, waarvan je ook weet dat het nieuw is. Dus zover ben je wel.
Je
hebt lichamelijk geïnvesteerd in iets. Dus jouw incentive om het narratief staan te houden is heel sterk, heel groot.
Ik zie het tegenovergestelde, man. Ik zie namelijk ook heel veel gevaccineerden die zoiets hebben van, nou, er is niks mis met dat vaccin. Ik heb gekozen om dat te nemen, maar ik geloof gewoon niet dat dat een verplichte keuze moet zijn. Niet alleen voor de mensen die het nu niet willen, maar misschien wil ik het in de toekomst ook niet meer, weet je. Misschien wil ik ook niet een derde shot of een vierde of een vijfde of een zesde. En zeker mijn kinderen niet. En weet je, er zitten allemaal haken en ogen aan het idee van een verplichte medische behandeling.
Ja, dat klopt. Maar dus er is ook een groep die zegt van, ik laat me wel vaccineren, maar ik wil dat het een vrije keuze is. Maar die zijn nog steeds geïnvesteerd in narratief dat de overheid ergens mee bezig is wat goed werkt.
Ja.
En dat het vaccin goed werkt en dat we op die manier, zeg maar, gewoon praktisch gezien goed bezig zien, maar inderdaad moeite met het morele aspect van de maatregelen. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat heel veel mensen zijn die dus uiteindelijk nu gaan ontdekken dat het vaccin niet doet wat het beloofd is dat het zou doen. Mm-hmm. En dat ze dus, zeg maar, die drempel overgaan van, ik ben goed bezig en ik blijf in mijn bil met mijn cognitieve dissonantie, naar van, oké, maar er klopt hier iets niet.
Ja.
En ik denk dat die groep de komende tijd groter gaat worden op het moment dat je ziet dat na de IC's en ziekenhuizen, ik wil niet zeggen volstromen, want ook dat is heel erg relatief gezien waar we 2 jaar geleden waren. Mm-hmm. Maar in ieder geval dat zij ook gewoon nog steeds ziek worden en in het ziekenhuis terechtkomen. Die groep gaat denk ik groter worden en die gaat ook vraagtekens stellen bij datgene wat er nu gaat gebeuren.
Ja.
En dat heeft denk ik, ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik zei vorige keer al dat ik eigenlijk verbaasd was dat we nu weer in deze situatie zaten. Want ik dacht van, ja, de cijfers die lenen zich er eigenlijk niet meer voor. Het aantal besmettingen is heel hoog, maar dat vertaalt zich niet in even hoge ziekenhuisopname, doden en dat soort zaken.
Integendeel, die ziekenhuisopnames zijn nu veel lager dan dat ze waren in maart 2020, bij wijze van.
Ja, en dus, maar goed, blijkbaar is dat niet nodig om deze maatregelen door te drukken. Maar er komt inderdaad een keerpunt dat die waarheid te veel geweld is aangedaan en mensen te vaak achter hun oren moeten gaan krabben en zeggen, oké, volgens mij moet ik even gaan nadenken over wat er hier gaande is. En dan inderdaad gelukkig ook na gaan denken over wat er verder nog speelt in de samenleving.
Ja, ja, ik vind het een fascinerend proces. Ik vind het meest interessante daarvan is de laat ik zo zeggen, Rutte, er is een mooie compilatie gemaakt van Rutte, die zegt het ene moment, we sturen op ziekenhuisopnames en het volgende moment, we sturen op besmettingen. En dan is dat heel mooi door elkaar heen geplakt, waarin hij eigenlijk zelf ook niet meer weet waar hij nou precies op stuurt. En dat idee heb ik ook, want dat narratief, dat wordt hem opgelegd, denk ik. Weet je, dat wordt op een gegeven moment gecreëerd. Het OMT is inmiddels ook al afgehaakt. We zijn in de situatie dat zometeen de Kamer en de Eerste Kamer moeten gaan stemmen over een wetsvoorstel wat puur gebaseerd is op aannames van het OMT, waarbij het OMT zelf zegt, we weten niet wat het effect hiervan is. Ik bedoel, dat je dat als wet gaat invoeren, het is zo ver voorbij alles wat ook maar enigszins redelijk is. Dat ik daar ook weer zoiets heb van, ja, je kunt dat doen, hè, als overheid. Je hebt een beperkte window waarin je het mandaat hebt om onzin uit te voeren. Alleen je gaat daar een prijs voor betalen. En ik vind een heel mooi voorbeeld dat we afgelopen week gezien hebben, dat is Turkije. Dus voor mensen die dat misschien niet op de voet gevolgd hebben, de Turkse lira is in een vrije val ten opzichte van de euro en de dollar beland. Ten opzichte van de dollar heeft de munt dit jaar al 25% van zijn koopkracht verloren. En volgens mij in de afgelopen 48 uur, als we dit opnemen, is daar nog eens een keertje 13% bijgekomen. Dus dat is echt heel, heel, heel erg heftig. We zien nu ook protesten in Turkije, verschillende steden, dat mensen de straat op gaan. Hyperinflatie, wat het overigens nog niet is. Hè. Hyperinflatie is 50% in een maand, dacht ik eigenlijk. Maar ik weet het niet. Maar we zitten daar dicht tegenaan met die Turkse lira. En het interessante is dat Erdogan heeft gezegd, en die houdt bij hoog en belag vol dat dat zo is, dat een hoge rente leidt tot inflatie. En kijk, het is, laat ik zo zeggen, je kunt discussiëren over heel veel aspecten van de economie. Weet je, er zijn heel veel knoppen waar je aan kunt draaien. Maar één wetmatigheid waar iedereen het wel over eens is, dat geldcreatie leidt tot geldontwaarding. Met andere woorden, de inflatie van de geldhoeveelheid leidt tot de verlies van koopkracht van dat geld. Dus het feit dat Erdogan zoveel geld creëert, onder andere om een oorlog tegen de Koerden, een oorlog in Syrië en een proxyoorlog in Armenië te voeren. Dat is duur. En dat heeft hij bekostigd door geldcreatie. En mensen op straat snappen niet dat geldcreatie eigenlijk een verkapte vorm van belasting is. Want als je geld creëert, wat je uitgeeft, gaat het ten koste van de koopkracht van de spaarders. Die spaarders verliezen dus koopkracht. Zij blijven evenveel geld houden, maar dat geld vertegenwoordigt een mindere koopkracht. Dus met andere woorden, die geldcreatie is een soort vorm van belasting. Want dat geheven bedrag, dat nieuw gecreëerde geld, wordt dus uitgegeven aan oorlog. Dus alle spaarders in Turkije zijn nu aan het afrekenen voor die oorlog tegen de Koerden in Syrië en in Armenië. En dan kun je je afvragen in hoeverre ze er nou wel echt persoonlijk belang bij hebben dat die oorlogen gevoerd zijn. Nou, Erdogan heeft natuurlijk heel veel belang erbij dat die oorlog gevoerd wordt. Ik bedoel, hij is een machtig geopolitiek speler geworden eigenlijk de afgelopen 10 jaar. Ook met al die vluchtelingenstromen die hij gebruikt als pionnen in de strijd met Europa. En hij houdt bij hoog en bij laag vol dat geldcreatie komt door een hoge rente. En de rente moet naar beneden. Nou, wat gebeurt er als de rente naar beneden gaat? Gaan mensen meer geld lenen. En nieuw gecreëerd geld wordt gedekt door schulden. Dus banken kunnen geld creëren doordat mensen die schulden aangaan, omdat die rente lager is. Dus krijg je meer geldcreatie, krijg je nog meer inflatie. Dat is hoe het werkt. Hij zegt van nee, want als de rente heel hoog is, dan moeten al die ondernemers die geld moeten lenen om te ondernemen, die moeten dat terugbetalen en tegen een hoge rente. Dat is duur en dat berekenen ze door aan hun klanten. Ja, fuck off. Dat is een bizar. Ik bedoel,
zo'n mental gymnastics.
Daarom, het is creatief bedacht, absoluut, heel erg leuk. Maar hij gaat even voorbij aan het feit dat als het duur is om geld te lenen, dat mensen gewoon geen geld gaan lenen. Dus met andere woorden, als geld goedkoop is om te lenen, wordt het verkwanseld aan onzin. Als het duur is om te lenen, wordt het juist heel effectief uitgegeven.
Ik wilde zeggen, het is zo debiel. Dat was de eerste ingeving. Maar er is iemand in de Telegram groep die heeft stickers gemaakt van ons. En ook eentje dat ik zeg, het is zo debiel. Dat ik, maar goed, dat is wel wat ik denk. Okay, het is zo debiel dat je gewoon niet begrijpt inderdaad dat hoge rentes leiden tot inflatie, van geldcreatie leidt tot
inflatie.
Tot inflatie inderdaad. En dat hoge rentes dat tegenovergestelde doet. En ik vraag me ook af of het, Ja, toen ik het las, dacht ik van ja, maar dit is misschien ook wel hoe een groot deel van inderdaad de politieke elite door het leven gaat. Gewoon economisch onbenul zijn. Gewoon niet snappen hoe dit werkt. Of denk je dat hij het wel snapt?
Natuurlijk snapt hij het. Natuurlijk.
Waarom, of hij wil, wat wil hij doen dan? Wat is dan zijn...
Nou, als hij niet meer de tool heeft van geldcreatie, en dat is waar mensen nu eigenlijk tegen aan het protesteren zijn. Ze protesteren dat, weet ik wel, de benzine wordt duur en het brood en dat soort dingen. Maar wat ze eigenlijk doen, is dat ze protesteren tegen inflatie. Ze protesteren tegen geldcreatie. Hij snapt dat. En hij heeft zoiets van, oh, ik moet met een schijnoplossing komen om die mensen tevreden te stellen. Maar als hij niet meer geld kan creëren, ten eerste klapt die economie in elkaar. En het eerste waar een streep doorheen gaat, dat is het leger. Dat zijn de uitgaven van defensie. Dat betekent dat ze een oorlog in Syrië en zijn strijd tegen de Koerden en wat die in Armenië aan het doen is, dat is overluid. Dat is klaar. En hij wordt veel afhankelijker van Europa, want dat is waar hij aan moet kloppen om weer zijn staatsleningen gefinancierd te krijgen. En dat is een... dus voor hem, voor zijn machtspositie, is het extreem belangrijk dat die geldcreatie kan blijven bestaan. Het probleem van deze dynamiek is dat die geldcreatie nooit oneindig kan voortduren. Mm-hmm. Want het is een systeem wat op een gegeven moment klapt. Waar ze in Brussel nu ook achter komen dat geldcreatie op een gegeven moment niet meer werkt. En dat is waarom we zo meteen die CBDC's krijgen. Maar het leuke is, of het leuke, het is natuurlijk helemaal niet leuk, er is niks leuks aan. Maar het bizarre is dat je nu dus mensen gaat krijgen die allemaal zoiets hebben van, wacht eens eventjes, ik heb staan tanken vanochtend. Dat kostte €2,03 per liter benzine in mijn auto. Dat is wel eens eventjes een volle 25% meer dan ik er een half jaar geleden voor betaald heb. Hoe komt dat eigenlijk? Weet je, hoe komt het dat mijn huizen, dat die huizenprijzen zo duur zijn? En de meeste mensen in Nederland hebben een koophuis en die hebben dan zoiets van, nou, ik ben heel rijk geworden, mijn huis is 3 keer zoveel waard. Totdat je het probeert te verkopen. En totdat zometeen de overheid besluit om het in box 3 te gaan belasten, omdat het al bij je vermogen wordt opgeteld. Terwijl je er gewoon woont en dat het helemaal geen inkomsten genereert. Maar dat is, mensen gaan wakker worden. En wat gebeurt er als ze wakker worden? Ze gaan protesteren. En daarom denk ik van ja, we staan aan de vooravond van een massale een soort van ontwaking uit de onzin die de overheid ons voorschot. En die onzin heeft vele gezichten. Of dat nou 2G is, of dat nou geldcreatie is. Of Klaas Knot die bij RTLZ zegt dat de inflatie van voorbijgaande aard is. Of misschien ook niet. What the fuck? Weet je, dit is
het maakt niet meer uit wat ze zeggen gewoon.
Daarom, dit is de baas van de Nederlandse bank die gewoon eigenlijk zegt van ja misschien het kan vriezen, het kan dooien. Yeah. Hij weet donders goed dat het niet gaat stoppen met inflatie. Weet je, ik bedoel, geldcreatie kan niet stoppen. Het is een piramidespel. Je kunt een piramidespel niet afbouwen. En dat is zo interessant dat mensen steeds meer geconfronteerd gaan worden met de gevolgen van het onzinnige beleid. En ja, dan uiteindelijk zoiets hebben van, Jesus, we moeten terug naar rationeel denken. We moeten gewoon weer gaan nadenken. Hoe werken dingen nou werkelijk? En dat is in deze tijd, in deze Orwelliaanse tijd, waarin, wat is het? War is peace en freedom is slavery, zoiets. Dat is gewoon, ja, rationeel ongekend. Nadenken is een vorm van verzet bijna.
Ja.
Bizar.
Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat dat ook, ik kreeg een discussie over die post, over die ruimte om te feesten, zeg maar. En nagenoeg trouwens heel weinig anti-reactie. Ik had wel van dat mensen zeggen, hoe durf je en gevaar en weet ik wat allemaal. Maar ik denk dat na het zelf nadenken, maar ook gewoon feesten en bijeenkomen en menselijke dingen doen, dat is nu gewoon een vorm van verzet geworden, een vorm van demonstreren. En ik ben ook heel erg... Ik had het over dat ik twijfel over het politieke proces. Wat nu raar is als lijsttrekker van een politieke partij.
Ja.
Waarbij je dat proces wil beïnvloeden. Maar ik heb altijd gezegd van ja, die partij is bedoeld om zichzelf overbodig te maken. Ik wil niet in een positie komen dat wij daar zitten. Zeg maar, en mensen een guru-complex krijgen over ons, zeg maar, zoals Ancilla dat zegt. Het gaat erom dat het een Trojaans paard kan zijn om dat systeem te ontmantelen. Dat we naar vet terug gaan naar een meer decentraal iets. Maar ik heb steeds meer ook het idee dat een maatschappelijke beweging, waarbij we nou gewoon die sanctuaries of sanities creëren, onze eigen media creëren, dat misschien wel een groter effect heeft. Misschien als staartje ook inderdaad zetels of een zetel of meerdere zetels in de Tweede Kamer.
Maar ik hoorde dat Jernas zeggen. Sorry dat ik je in de reden val. Maar ik hoorde dat Jernas zeggen in zijn Vrijheidsdomein podcast. Als er ooit een tijd is geweest waarin de Libertaire Partij een zetel of meerdere zetels kunnen krijgen, dan is het nu. Als mensen nu niet zien wat er aan de hand is,
dan
dat rationeel nadenken, het een, ja, dan, ik bedoel, wat heeft het dan nog voor zin?
Mm-hmm.
Dus, maar goed, sorry.
Ja, en dat, ja, dat, dus dat vind ik ook wel weer het mooie, want je merkt dat, dat de groei van een partij gaat voor de partij. De geschiedenis echt keihard.
Ja.
En zie ik ook met het podcastkanaal. Er zijn zoveel mensen die naar iets luisteren wat ik eerlijk gezegd ook een beetje verbloemd heb de afgelopen 6 jaar. Want ik merkte gewoon de eerste 2-3 jaar was ik heel idealistisch. En ik gooide alles eruit wat ik dacht, zeg maar, over waar we naartoe gaan en waarom de overheid de beste noodzakelijk kwaad is, maar dat er ingedamd moet worden, dat we onze vrijheden moeten beschermen, dat we de mogelijkheid om nee zeggen, zeg maar, heel hoog moeten houden en niemand die daarnaar luisterde.
Ja.
En de afgelopen 2 jaar is dat natuurlijk een onwijs grote kentering en heb ik eigenlijk dingen die ik een beetje voor mezelf hield in bepaalde kringen zei, dat zeg ik nu openbaar en mensen die denken van ja, dat klopt.
Ja.
Dus de kans om de politiek in te komen is heel groot, maar ik denk nog steeds dat uiteindelijk het gaat niet om politiek leiderschap. Het gaat om persoonlijk leiderschap. En het gaat om dat mensen zelf inderdaad weer verantwoordelijk moeten worden. En we moeten ook beseffen dat we nooit meer naar zo'n centralistische wereld moeten gaan als dat we nu naartoe zijn gegaan. Dat moet allemaal decentraal en je moet zelf verantwoordelijk zijn. En je moet samen oplossen. Dus ik denk, die sanctuaries of sanities waarbij we gewoon dingen doen die menselijk zijn. Volgens mij is dat onwijs krachtig. En wil ik de komende tijd dat nog verder uitbouwen en meer mensen ontmoeten en die bubbel nog groter maken dan die al is. En uiteindelijk is de bubbel groter dan de niet-bubbel en dan is dat het nieuwe normaal.
Ja, nou, dat is ik ben het helemaal mee eens. Ik vind het fantastisch.
meetups.
Misschien moeten we dat ook gaan doen.
Ja, dat is een goed idee.
Tof. Zullen we daarmee beëindigen?
Lijkt me goed.
Top. Dit was Vivo Valentine. Tot volgende week.